Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag ben ik op bezoek bij Bert Mebius. Dankjewel Bert dat je me ontvangt in je studio.
Graag, leuk dat je hier bent.
Hier in het centrum van Amsterdam. Het is een soort kraaiennest.
Ja.
Zo hoog boven een gebouw. Eén verdieping hoger dan de meeste gebouwen in de stad.
Ja.
En dat is je studio al een poosje. In deze studio heb je wat werk uitgezet. En toch ook wel tot mijn verbazing zijn dat schilderijen. Want ik had me voorbereid op werk op papier. Dat zie ik op je oude website. Dat zie ik ook op de website van Stichter en van Doesburg, je galerie. De eerste keer dat we elkaar ontmoeten.
Ja.
Jij hebt op je website een tekstje staan van 15 jaar geleden, denk ik. Langer nog. Nee. 18 jaar geleden, denk ik.
2000. Refereer je aan die tekst over Leeuwarden?
Nou, over jezelf, over je kunstenaarschap en het einde daarvan.
Ja.
Dus ik spreek vandaag met een kunstenaar die al eerder het einde van zijn kunstenaarschap heeft gemarkeerd.
Het kleine einde, om het boeddhistisch te zeggen.
Pardon?
Of nee, het grote einde. Dit is een grapje. Nee, dit versta je of je verstaat het niet.
Ja, wat lastig is natuurlijk, omdat klassieke Japanse kunstenaars in verschillende fases van hun kunstenaarschap andere namen konden aannemen.
Oh, dat wist ik
dus
niet.
Dus wij kennen Hiroshige alleen als Hiroshige, maar die heeft verschillende namen gehad.
Kijk.
Hij heeft ook een vrij lange carrière gehad bovendien.
Ja. Dat is interessant.
Dus dat is een soort conceptuele markering, denk ik ook. En net bij Basho is dat ook, over wie ik laatst een uitzending maakte, de dichter. En wij kennen hem als Matsuo Basho. En Basho betekent dan ook vezelbanaan. Dus dat is een niet edele boom. Die had hij gekregen van een van zijn leerlingen. En dat had hij geplant naast zo'n dichtershut.
Mooi.
Die hem toegewezen werd door, denk ik, iets van een mecenas leerling, dichter. En dat was ook een conceptuele markering.
Ja.
En zo zou jij ook die tekst waarin jij schrijft dat je op enig moment na een periode doelloos in je studio te hebben doorgebracht. Je beschrijft iets in het verleden dan en niet wat dan in de jaren 10 plaatsvindt. Dat je besluit om alles omver te trekken in de studio. Kasten leeg te trekken. Vol met materiaal, goed kunstenaarsmateriaal schrijf je daarbij.
Het beste van het beste.
Precies. Dan beschrijf je ook dat je het grootste kunstwerk daarin ook gemist hebt. Namelijk het vastleggen van de chaos
van
die je daar gecreëerd had.
Ja. Dat heb ik me achteraf gerealiseerd, toen niet. En dat was ook de mislukking, natuurlijk. Dat was de grote mislukking.
Ja, dat je niet dat je het beeld gebeurde. Niet zag in het, iconoclasme.
Ja, klopt. Ja, over iconoclasme gesproken. Ik ben van doopsgezinde huizen van oorsprong. Dus dat... Hè? Nee, ik heb het niet herkend. Nee. En ik ben er daarna wel gevoelig voor geworden. Het is wonderlijk dat ik dat niet gezien heb. Maar zo vast zat ik dus in het beeld van hoe het moest zijn.
Ja. Maar interessant is dat ook, vind ik, omdat... misschien moeten we eventjes voor de mensen die je niet kennen heel kort even schetsen hoe ik jouw werk ken, in ieder geval.
Ja.
Dat is van tekeningen, een klein formaat volgens mij over het algemeen. Die kunnen wat ludiek aandoen, heel eenvoudig. Soms collage, combinatie met tekening, vaak tekst, heel korte markeringen. Er zit vaak een metaperspectief in. En dat metaperspectief betreft onze existentie. Betreft de kunst die onze existentie zou kunnen betreffen. He, dus zo zitten we in een maalstroom. Maar die maalstroom, die had jou dus ook in zijn kladden, waardoor je vast kwam te zitten.
He,
dus waar je nu werk meemaakt en overmaakt, dat was ook datgene wat jou toen dwars had. He, alsof de verdubbeling van jezelf, hè, je zelfbewustzijn, jou het maken verhinderde.
Ja. Je weet het heel goed te zeggen. Je weet het heel goed te zeggen. Ja, je slaat de spijker op zijn kop. Ja. Dit, je hebt het met grote aandacht heb je dat overdacht en gezien. Het is mooi. Mag ik dat zeggen? Ja, dat is mooi.
Ja, maar nu lach je erom natuurlijk. Omdat je hebt je gewoon je weg gevonden. En je weg gemaakt.
Ja.
Je opereert weer als kunstenaar.
Ja.
Hoe lang heeft dat afscheid geduurd? Van dat vernielen van je atelier tot het eerste maken weer?
Dat heeft lang geduurd. Moet ik even denken, wanneer was die... dat heeft een paar jaar geduurd. En ik ben echt eruit gekomen, toch een aantal jaren, ook na die puinhoop die ik toen maakte. Het heeft tussen mijn academietijd en mijn eindexamen van de academie, zeg maar. En dat was in 1980, denk ik, 81. 81, vermoedelijk. En 86. Dus het heeft echt jaren geduurd waarin ik heel weinig deed. En af en toe wat, maar zonder veel overtuiging. En ik vermoed nog steeds erdenkend probeerde uit te komen. En daar ben ik me, ik wil niet zeggen opgehouden, je kunt daar niet meer ophouden met denken, maar wel dat ik realiseerde me dat het echt in het doen zat. Doe maar.
Maar het interessante, hè, is dat jou gezegd werd bij Minerva. Dat schrijf jij in je tekstje. Want nu lijkt het net alsof we elkaar al jarenlang kennen en dat ik ernaast je stond. Maar dat, jij schrijft een hele korte tekst en in die korte tekst ben je heel specifiek.
Ja.
Waardoor ik een heel breed beeld heb gekregen van een bepaalde periode. En in luttele woorden, dus die gave heb je, hè, om ook goed te schrijven. En daarin schrijf je ook dat jij zegt, ja, je moet gewoon schilderen. Dat jou dat gezegd wordt. Maar dus ook al schilder je iets, schrijf jij wat niet iets voorstelt, dan is het nog altijd iets. Dus wat moet ik schilderen? Dus de vraag die jij stelt en het antwoord wat je daarop krijgt, doet jou toch weer belanden bij de initiële vraag.
Ja.
En dus dat zegt iets heel sterk over het feit dat jij misschien een bepaald grip wilde hebben ook. En dat je een bepaalde benadering had. Maar dan, wat die benadering dan is, zou die ook ontstaan kunnen zijn omdat je, ik weet, wanneer studeerde je psychologie en sociologie? Was dat daaraan voorafgaand?
Ja, dat was daaraan voorafgaand.
En ligt daar niet een verband?
In welk verband bedoel je? Dat ik getraind was in de wetenschappelijke benadering?
Het denken en niet het maken?
Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel.
En wat maakte dan, en dan belet ik je het antwoord, maar wat maakte dan dat je toch na die dubbele studie richting een kunstenaarschap beweegt?
Ik heb daar altijd van gedroomd, van kunstenaarschap. Ik ben altijd met muzische dingen bezig geweest, met ook literatuur, poëzie, schilderkunst met name. Vanaf dat ik 6 of 5 was, heel bewust, toen, en dat is wel, volgens mij is dat zo bepalend geweest, in 1956, 55 begon openbaar kunstbezit. En dan kreeg je, en mijn vader heeft zich daarvoor ingeschreven, wonderbaarlijk genoeg eigenlijk. En na 2 jaar hield dat weer op, toen had hij er genoeg van. Maar als dat binnenkwam, dus eens per week was er op de radio een causerie, zoals dat toen heette. En een afbeelding. Een hele goede afbeelding van een kunstwerk.
Maar op de radio? Je hebt het over een radioprogramma.
Ja, dat ging over dat was openbaar kunstbezit. Je kreeg dan...
Oh, dan kreeg je een folder thuis.
Thuisgestuurd kreeg je in een envelop een afbeelding. Die moest in een map, deed je die zelf. Plus een tekst die daarnaast.
Op die manier. En zo kon je een verzameling opbouwen. Juist. En dan was er dus ook een reeks programma's met het commentaar.
Ja, en dat was eigenlijk werd de causerie voorgelezen. Ja. Het was een causerie.
Ja, dat was nog helemaal in die gedachte van de emancipatie en de,
dat zou goed kunnen.
En de ontwikkeling.
Ja, dat zou heel goed kunnen.
Het oude
socialistische ideaal ook, zou je kunnen zeggen. Dus ik kan me voorstellen dat het de VARA was. Ik weet het niet meer. Ja.
Ja, en dat socialistische ideaal is natuurlijk een voortzetting van het burgerideaal. Alleen dan over alle sociale lagen verspreid.
Precies.
Uit de 19e eeuw.
Ja, ja. De verheffing, later de verheffing van het volk.
Exact.
Ja.
Okay.
Ja. Het zou goed kunnen. Ja. Ja.
En dat was voor jou een soort confrontatie met een andere wereld.
Ik was 6 en ik probeerde die teksten te lezen al, kan ik me herinneren. Ik weet dat ik er niets van begreep. En dat was jammer, maar dat gaf ook verder niks van. Ik keek naar die plaatjes. En dat is, ik herinner me ze nog, ik herinner me er heel veel van die afbeeldingen. En dat was een wonder. Dat was een puur wonder. En ja, daarmee is het begonnen. Er was iets wat verder reikte of anders was dan ik kende uit de buurt waar ik woonde. Jaren 50. Ik wil niet zeggen armoede, zeker niet bij ons, maar toch wel keurigheid, zullen we maar zeggen. Alles kon allemaal net in die tijd natuurlijk. Hè. We waren druk bezig uit de oorlog te komen of uit de naweeën van de oorlog.
En, geen franje?
Geen franje, absoluut niet. Absoluut niet. Maar dat was een enorme ontdekking. En dat ben ik nooit meer kwijtgeraakt. Later heb ik zelf al ben ik boeken gaan kopen, toen ik 10 was of iets dergelijks. Zo, we waren op vakantie in Zuid-Limburg en in Maastricht was een De Slechte. Dat had je in Groningen niet. Ik kende de naam wel. En daar kon je heel goedkoop inderdaad kunstboeken kopen. Ja, dat vond ik geweldig. En ik heb daar, ik weet niet, boeken van Miro gekocht, Picasso, weet ik nog. Ik ontdekte Mondriaan, de oude Mondriaan, de vroege Mondriaan, van het luminisme en dat soort dingen, vond ik prachtig. Maar dat serieus nemen, dat is iets heel anders. Dit was van een andere wereld, dat deden andere mensen.
En dat was een wereld wel die je kon ontdekken?
Ja. Maar dat heeft lang geduurd. Ik werd er niet mee heen genomen. Ik ben als kind nooit in een museum geweest. Ik ben nooit mee naar de Schouwburg genomen. Of naar 2 keer film. Ik beschreef dat in die tekst ook, waar je aan refereert. Ik weet het niet. Ik heb dingen ontdekt, maar ik kon dat niet voortzetten. Ik kon dat niet verder zetten. Ik ontdekte muziek ook. Coltrane ging dood in 1967... las ik in de krant, ik ben een plaat van hem gaan kopen. Sindsdien ben ik fan. Dat is een van mijn liefste platen, Lush Life, heb ik toen gekocht. Dat is een van de meest schitterende. En toen begon het, maar... Nou, ik weet niet waarom ik dat niet echt serieus heb genomen. Of als mogelijkheid voor mezelf om te gaan doen. Hetzelfde geldt voor schrijven, voor poëzie.
Maar dat is zelden zo. Dat wat ik ervaar hier voor de microfoon en de mensen die ik spreek, is dat zelden zo.
Ja.
Dus als iemand denkt, die graag tekent bijvoorbeeld, en denkt later iets te gaan doen, ja, dan wordt er gedacht aan illustratie, karikatuur.
Ja.
Dus er wordt zelden gedacht aan een vrij kunstenaarschap. Misschien is het tegenwoordig anders, maar in ieder geval was dat
Wel zo. Maar ik had ook, toen ik ging studeren later, ik had ook voor kunstgeschiedenis kunnen kiezen. Ik had ook voor Nederlands kunnen kiezen, of geschiedenis. Ik was dol op archeologie bijvoorbeeld. Die weg had ik ook kunnen kiezen. Nee, ik koos voor sociologie. Nou was het in de mode toen de tijd, maar het was serieuzer dan die andere dingen.
En psychologie?
Ja, daarna psychologie, sociologie. Ja. Nou, ik ben in mijn studies erg gestrand, moet ik zeggen. Ik heb een paar jaar, in die jaren dat ik dan ingeschreven stond, ik heb wel gestudeerd, ik heb zelfs assistentschappen gehad, onderwijsassistentschappen. Maar dat waren ook meta-assistentschappen.
Maar die studies waren ook minder gestroomlijnd nu natuurlijk.
Dat sowieso.
En je kon nu is het een voortzetting van school.
Ja, ze noemen het ook school tegenwoordig. Dat, en les waar je dan heen moet. Ik snap dat niet. Maar goed. En dat ben ik gaan doen, ja. En dat was het niet voor mij. Nee. Ik moet erbij zeggen, ik kwam toen ook in psychische moeilijkheden die eerste jaren toen ik studeerde. Dat had met de achtergrond bij mij thuis, dat was gewoon niet leuk. Het is gewoon niet leuk geweest. En daar heb ik, daar ben ik wel verdwaald door geraakt, zou je kunnen zeggen. En achteraf kan ik zeggen, nee, ik was depressief in die jaren. Ik was veel later ontdekt dat ik daar last van had en dat het structureel was. En dat is nog zo. Ik kan het goed hanteren. Maar dat is pas heel recent is dat zo benoemd. Maar dat speelde toen zeker. Ik wist de weg niet, om het zo maar te zeggen. Gewoon. Ik kan niet anders uitdrukken. Ik deed maar wat. Ik liep maar wat. Ik las maar wat. Ook niet ergens op gericht of ergens naartoe of iets willen weten. Nee, grasduinen. Dat bleef het. En studeren ging ook niet meer. Ik had concentratieproblemen. Zeg ik nu. Had ik toen helemaal niet door. Begreep ik niet. Ik dacht allemaal dat het aan mij lag. Dat er iets fout was. Wat doet waarom lukt het andere mensen wel? Hoe leven mensen? Geen idee. Dat is die buitenstaander positie die je hebt.
Die de een wat sterker heeft dan de ander,
ja,
denk ik ook.
En bij mij was het heel sterk wat jij beschreef over jezelf. Ook ja, dat herken ik. Zeker. En ik snapte dat ook niet. Hoe doen mensen het? Hoe leven mensen toch? Hoe regelen mensen dingen ook, zoiets? Ik snapte er niets van. En ik voelde me daar heel slecht over. Ja. Dat was een iets negatiefs wat ik over mijzelf uitsprak innerlijk. Om het zo maar te zeggen. Dat speelde in die jaren heel sterk. Dus ik ben daar... sociologie ben ik mee opgehouden. Ik ben eruit geflikkerd, beter gezegd. Om proper duizend maar niet halen. En psychologie ging heel goed. Ik heb toen een lange reis gemaakt tussendoor. Lapland in dit geval. Nou, dat ging heel goed. Ik vond het leuk. Ik studeerde hard. Alleen ik ontdekte dat je daar ook weer ergens naartoe moest leven. En toe moest studeren. Nou, een baan. En je moest de richtingen kiezen. Ja, maar mijn belangstelling was heel breed. Het was om het denken dat ik daarmee bezig was. Ik wilde met liefde werkloos zijn als ik maar kon lezen en nadenken. Ik had allerlei manieren om daar weer onderuit te komen. Dus door wat ik die assistentschappen, dat ging over methoden van onderzoek en wetenschapsfilosofie. Dat waren de trucs om maar niet aan die vakrichtingen. Ik kon me daar niks mee voorstellen, want het leek me de hel, moet ik eerlijk zeggen. Een baan, kantooruren, weet ik veel. Maar wat ik dan wel wilde, het idee van kunstenaar worden of schrijver worden, dat te gaan exploreren, daar zat iets aan vast van uit het milieu waar ik kwam van, ach jongen, dat is niks voor jou, dat kun je toch niet.
En wanneer heb je die stap genomen om dat wel te doen?
Ik ben op mijn 26e ben ik opgehouden met psychologie. Ik heb nog even een jaar samen gedaan. Ik ben naar de kunstacademie gegaan. Ik ben toen de avondopleiding gaan volgen. En ik was daar nog niet een week. En ik zat daar een beetje te vreubelen. En dat was puur geluk. Dat was een enorme, enorme gelukservaring die ik had.
En maakte je in de jaren daarvoor dingen?
Nee.
In je jeugd ook niet?
Weinig. Ik kon goed tekenen, zei men. En dat geloofde ik ook wel van mezelf dan. Maar dat ik daar nou met plezier mee bezig was, nee. Deed ik dat veel? Nee.
Ja, fascinerend. Maar toen, na je 26e...
Toen ging ik naar de academie en toen bleek ik een enorm talent te hebben... ook voor het klassieke, gewoon het tekenen. Gewoon.
Want er was een klassieke opleiding ook?
Dat was een klassieke opleiding, ja. Nou ja, ik zat ik was al lang blij dat ik op een academie zat. Dus ja, dat was die gelukservaring. En dat is nooit meer overgegaan. Hier hoor ik, dat is een gevoel van belonging, zeg maar, op zijn Engels. Hier hoor ik, dit is het. Dat wist ik zo erg zeker. Dat, ja, de rest is geschiedenis, zou je kunnen heten dan. En het is niet meer overgegaan. Ook niet in die periode dat het niet ging. Dat ik blokkeerde en dat ik et cetera. Wat dus wel jaren geduurd heeft. Ook weer door allerlei dingen die ik meemaakte. Die ik zag bij anderen, wat me intimideerde. Ik ging naar New York, waar ik zo net even aan refereerde. En daar kwam ik in kringen terecht van de kunst die toen en vogue was. Met name bij de collab kunstenaars. En dat waren... Ik kwam allerlei bekende mensen tegen met wie ik omging. Ik kwam in huizen waar Frans Klein aan de muur hing. Pollock. Daar zat ik gewoon onder op een bankje. Weet je? En dat was uiteindelijk, en bekende mensen ook, bekende kunstenaars die heel beroemd zijn geworden nu. Die in hetzelfde pand wonen. Met wie ik gewoon als vrienden verkeerde. En bij wie ik zelfs woonde toen. Bij een vrouw. En dat heeft me enorm geïntimideerd. Ik sloeg dicht. Want ik zag iets wat mij ontbrak. Speelsheid misschien ook wel. En doen wat je... gewoon doen wat in je opkomt. En niet daarover nadenken of het goed of niet goed is. Doen. En dat heeft nog een paar jaar gekost voordat ik dat kon.
Maar met de kracht waarmee dat daar gemanifesteerd werd, kon je niet omgaan?
Nee. Nee, om dat zelf te doen, om het besef te krijgen dat je dat zelf kunt. Het was misschien ook wel, achteraf zeg ik, angst om te mislukken ook wel tegelijkertijd. Dat weet ik niet zeker, maar dat heb ik wel, dat moet er ook doorheen gespeeld hebben. Maar dan, omdat ik wel wist, omdat je, dat was de angst om met lege handen te zitten.
Ja, want dat is interessant. Dat geldt... Je hebt een tekeningetje, ik weet niet op je website of op de website van de galerie. En je ziet twee figuurtjes, een zwart op wit getekend, gewoon hele eenvoudige poppetjes. Met een filactère, een tekstballonnetje. Of twee. En ik kan hem niet helemaal reproduceren, maar de gisting daarvan is, ja, kunst bestaat niet in zijn uppie. En er is een wereld, zeg je daarmee. Ja. En dat is eigenlijk wat je daar ontdekte ook. Dus dat je de vrijheid die je ontdekt op Minerva voor jezelf. Dat plezier waar je in kon zwelgen van dat maken. Toen je dat meenam naar New York. Toen ontdekte je dat dat bestond. Maar dat dat zulke manifestaties kende. Die zo overweldigend waren. Dat je niet meer alleen was. En dat je in die verhouding, ja, dacht dat je, ja, door de golf zelf werd verzwolgen.
Ja, en...
Ik probeer het te lezen dan, hè. Ik bedoel, ja, wat je dan zegt.
En denkend dat je... En niet kunnen zwemmen. Ja. En of surfen, hoe dan ook.
En heb je dat ooit wel ten goede kunnen keren? Ja, heb je zeker dat ergens kunnen gebruiken, die ervaring?
Die ervaring, even denken, die specifieke ervaring van ook daar weer blokkeren in zekere zin. Weet je, ik was... Ik vertelde je dat ik manieren had ook in die studies om onder die studie uit te komen door metavakken te gaan doen. In de kunst raakte ik zo ook in de conceptuele hoek terecht. Terwijl ik tegelijkertijd, en toen zag ik in New York en eerder hier in Europa ook, was er een hele tegentendens bezig natuurlijk om daarmee af te rekenen in zekere zin. En de tentoonstelling in Groningen van de Mülheimer Freiheit, die jongens van het Wilde Schilderen en het Ruige, de Neue Wilden. In die tijd was natuurlijk, dat zag ik daar en dat, pof, Walter Daan, onlangs overleden, heeft me toen zeer aangesproken. Dat zag ik dus ook. En ik wist ook, dat is het afscheid van iets, maar het geeft een enorme ruimte en bevrijding van iets. Maar dat betekent ook dat je je eigen stem moet laten horen. En je eigen gezicht moet laten zien. En dat betekent ook enorme onzekerheden en gestotter. En spuug. En God mag weten wat. Alles wat niet keurig is. En wat niet geen status is het woord niet. Dat klinkt een beetje erg. Maar geen keurigheid zou ik nu bijna zeggen. Hoe raar het ook nu uit mijn mond zou klinken met degene die ik ben. Maar dat was het wel een beetje.
Interessant, want het lijkt net alsof je in de afbakening van een schilderij tegelijkertijd ook ervan bewust bent dat je het moet kunnen laten overstromen. Hè? Dus dat het... als een manier om datgene wat er binnen die kaders gebeurt op spanning te brengen.
Zeker.
Dat het groter is dan dat doek zelf.
Dan het doek zelf, absoluut. Maar wat het ook is, en het is iets heel essentieels. Kijk, beeldende, alle kunst overigens, maar beeldende kunst en schilderkunst voor mij althans, zeker een tekenkunst, dat is in zichzelf ook weer een metafoor. We hadden het even over Stanley Brown en eerder voor dit gesprek. En wat in hem samenkomt, dat benoemde jij ook in zekere zin, dat is wat voor mij misschien wel het thema is. De raadsel van de individualiteit. Het raadsel van je eigen individuele bestaan. Terwijl je, zeker als je wat jaren geleefd hebt, zicht hebt op... Ja, Hermans, uit talloos veel miljoenen, weet je. Het is iets veel groters. En naarmate we langer leven en de wetenschap voortschrijdt, die ruimte wordt steeds, in feite hoe meer we weten, wordt steeds raadselachtiger en groter. En je wordt steeds zelf kleiner. En tegelijkertijd ben je het centrum van de wereld en het belangrijkste wat er is. En dat raadsel, dat je jezelf ik noemt en als ik beleeft, en dat je iets moet willen in het leven. Waarom eigenlijk, denk je dan? Hè? En waarom zou je iets willen worden?
Ja, maar er zit een gek spanningsveld hè, tussen...
En iedereen is daar hard mee bezig.
Ja, tussen het in beslag nemen van die ruimte, van jezelf, en je zo manifesteren in de wereld middels je kunst, en dat jij tegelijkertijd elke potentie, middels je werk, maar ook in je werk, onderuit haalt.
Ja. Hè,
een soort voortdurende onderstroom en een onderstroom waarmee je jezelf inmiddels, denk ik, ook doelbewust onderuit haalt.
Ja, dat is de enige manier om ja, niet zozeer waarheid als wel waarachtigheid te laten zien.
Ja.
En daar gaat het om. Het moet voor jezelf ook betekenis hebben. Anders ga je staan liegen de hele tijd. Ja, waarom zou je het dan doen? Want dat leidt toch nergens toe. Niet dat dit wel ergens toe leidt.
Nee, maar is het... Nee, maar er zit natuurlijk in jouw werk zit er heel veel taal ook. Dus je had het over Stanley Brown en er is een werk, het is een schilderij opgebouwd uit grijze, staanschilderij hier. Het is 80 centimeter hoog, 65 breed, ja, zoiets dergelijks. Ja. En er staat er zijn wat halen in. Je zou het als een magere klein kunnen duiden voor mensen die daar... zich een voorstelling van proberen te maken. Er is een soort kruisvorm, iets verbleekt links daarnaast. En daar waar je een hoofd zou kunnen denken in de kalligrafie, de klein kalligrafie, daar is een vierkant met twee plakkertjes opgeplakt.
Ja, en daarboven wat Basquiat haar.
Ja, precies. En als je dan leest, dan zie je dat het een fragment is uit een tijdschrift. Jij vertelde me dat het een oude editie van Museumjournaal is.
Ik denk het.
En dan zie je in schreefloze letters, in kapitalen, onderaan staan Stanley Brown. En daarboven staat iets anders wat ik dan eventjes niet kan memoreren. Ja, maar dat is een beschrijving van het werk, denk ik.
Het is een tekening van hem. Ja, ook daarboven. Ja, dat
een
is,
benoeming uit 1969. En dan staat er linksonder Conceptual Clair. Etie. Dus een opgebroken conceptual clarity, waarmee je jezelf dan weer tegenspreekt. En dat doe je ook in een doek daarnaast. Maar soms is het ook een verhaaltje, een scène, een sketch als het ware van één beeld die je neerzet. Ik kijk hier op een lijzwart doek. Lijgrijs, lijzwart doek.
Bruinig is het.
Ja. En een beetje geel-witte letters. No irony, net boven het midden is dat. Nog een vlekje onder de N. Als een soort vuiltje wat er bijna aanhangt, maar in dezelfde kleur. En dan een zwevend driehoek, wat je door de irony misschien ook wel als een timpaan zou kunnen lezen. Want dat is dan in het postmodernisme deed dat opgang. Daaronder iets wat de bonnet zou kunnen zijn die de basis vormt van een kroon. Hè? Maar dan ontbreekt er een kruisje. Er staat iets van een M in, lijkt wel gegraveerd. En daar herhaalt zich onder weer no irony. Die herhaling, die is interessant, hè? Ook.
Ja, ja, want no irony is weer een commentaar op de no irony, et cetera.
Ja, ja. Maar zo speelt taal ook een rol. Maar je hebt ook als laatste nog een doek tevoorschijn gehaald. Het is een liggend doek, hetzelfde formaat, ongeveer iets kloeker dan als het eerder beschreven doek. En grijze achtergrond, grijs zeg ik, maar ik zie ook een rood vierkant warm doorschemeren aan de linker onderhoek. En er is een wit vierkant. Er is een soort K tekent zich eraf, maar van kant naar kant, waardoor het ook een geometrische indeling wordt. Er zou een geometrische hamer te zien kunnen zijn, als je wilt. Dus er zijn een aantal geometrische figuren, maar heel elementair neergezet, als met de wit kwast. Als het echt gekalkt, bijna. En jij zegt, het is een doek zonder tekst overigens, en jij zegt daarover, ik heb het nog niet laten zien, ik haal het tevoorschijn, want het doek blijft me intrigeren.
Ja.
Maar dat is interessant, omdat je daar niet die meta positie inneemt door een commentaar toe te voegen in taal, maar dat je daadwerkelijk een schilderij maakt zonder dat er een talige referentie is.
Nou, die talige referentie is er wel, maar die heb ik er nog niet aangehecht. En dat is het laatste moment.
De titel.
Je zou het een titel kunnen noemen. Ik zeg meestal van mijn schilderijen, ook van de tekeningen, zonder titel. En dan tussen haakjes heb ik nog wel een opmerking die een bepaalde richting aanwijst. Of een suggestie doet. Zo'n soort tekst bedoel ik. Dus titel tussen aanhalingstekens. Die deed zich deze week voor. Het doek is al een paar maanden oud, denk ik. En ik... Hij is weggezet als, het is een doek om verder op te gaan. Weet je, daar gaan we nog dingen mee doen. Toen zag ik hem weer, toen dacht ik, ja, nou ja, toen begon het dus. Hij intrigeert me en hij zou wel eens klaar kunnen zijn, dit beeld. Hier moet ik niet aankomen, dit vertelt wat. En ik zal je de titel nu vertellen, of de semi- of quasi-titel. Voor mezelf noem ik het Cosmos en Crematorium.
Ja, die hamer, die omgekeerde hamer, die krijgt opeens een andere figuratie.
Ja. Ja.
Het silhouet van een gebouw met een hoge schoorsteen.
En er zitten niet alleen vlakken en lijnen in die K, inderdaad. Maar er zitten ook nog wat vlekjes daar, hè? Wat snippertjes, kleur, of wit in dit geval. Die een enorme ruimte suggereren. En zo kwam ik op het kosmos. En ik dacht, waarom zou de kosmos, kan dat niet dit soort figuren hebben, hè? Dat weten wij veel. En dat die kleur van dat grijs inderdaad, er komt meer rood daar links onderin. Daarboven is het wat blauwiger en gaat hij de verte in. Er zit ontzettend veel ruimte in. En het is zo'n simpel ding. En dat roept zoveel op. En het zegt mij zoveel. En dan hebben we het weer over die kleine individualiteit van jezelf. En die grote wereld, kosmos, waar je in verkeert. Of.
Maar ik vind het heel intrigerend dat jij... kijk, die metapositie... die jou in een eerder stadium van je leven het maken belemmeren, dat heb je omarmd en dat is je maken geworden.
Ja.
En daarom is het ook niet verbazingwekkend dat als ik een beschrijving of een bespreking van jouw hand lees van een tentoonstelling, dat heel dicht daarbij ligt. Alleen dan gaat het over andermans werk. Je blijft dan scherp. En je hebt ook echt het talent voor de korte formule. Dus dan lichten er enkele zinnen op uit de tekst. De zinnen die ik, of fragmenten van zinnen, die ik ook op een doek of een tekening van jou zou terug kunnen vinden. En daar zit niet zoveel onderscheid op zich tussen. En dat is een heel mooi teken op zich. Hè? Want dat betekent dat er een bepaalde vrijheid, een bepaalde gang is gevonden. Maar wat ik dan heel intrigerend vind, is dat je dan toch kennelijk ook, want dat is niet het enige werk, natuurlijk in staat bent om helemaal beeldende werken te maken. Helemaal beeldende werken, maar dan heb je nog natuurlijk de titel. Maar toch...
Ja. Ja. En dat gebeurt vanzelf.
Ja.
Want we hebben het niet gehad over hoe die beelden ontstaan. Hè. Dat is... dat gebeurt al werkend. Het is net als met tekenen. Klein formaat, krabbeltje. Zo ontstaan die schilderijen ook. Dus in de... Ik zeg altijd, een schilderij leidt zichzelf. Het maakt zichzelf uiteindelijk. Een schilderij wil wat, als je bezig bent ook. Het wil wat. En dat moet je zien te volgen. Dat is ingewikkeld natuurlijk, die relatie tussen wat daar gebeurt en wat er in jou gebeurt. Het is een handeling natuurlijk. Maar het ontstaat aldoende. En dat is zelfs in schilderijen, hoe groot, hoe klein ook, gebeurt dat. En dat is het wonder. Kan een wonder geschieden. En dan gaat het pas vertellen wat je wou vertellen. Ik weet van tevoren niet wat ik ga vertellen. Niks eigenlijk. Maar er is iets in mij werkzaam. Er is niks groters hoor. Maar... En dat gebeurt dan. Uiteindelijk. Soms heel snel. Die Unabomber die er hangt, dat is hap. Het is in een half uur gemaakt. Maar zo ontstaan er ook... Ja. En heel veel... Ook... Met name schilderijen waar tekst op zit. Dat lijkt tekst. Maar, en ik wil niet zeggen dat ik tekst als grafisch iets gebruik, maar het is wel op een goede plek gezet. Het is wel, het zijn ook abstracte dingen.
Mm-hmm.
Je kunt ze ook zonder informatie kun je ze appreciëren in het beeld.
Zeker, maar wat die tekst ook doet, is wat je in het eerder vermelde tekeningetje met die twee figuren en een kunstwerk is nooit alleen. Namelijk dat je je werk geen moment ziet los van de wereld. Ja, want je hebt het isolement van de studio. Ik beschreef dit net al als een kraaiennest. Maar datgene wat jou eerder dwars zat, zei ik al, dat heb je tot je vaardigheid gemaakt. En dat is namelijk die voortdurende peiling van de werkelijkheid middels je werk.
Ja.
En die tekst is, laten we zeggen, het meest scherpe, niet directe, maar het meest scherpe instrument wat jij in handen hebt, waarmee je jezelf in de werkelijkheid kerft, of de werkelijkheid in je werk laat graveren. En zo, je kunt het ook omdraaien natuurlijk. Dus die verbinding van de werkelijkheid, onze existentie, maar ook soms over de kunstwereld, die zit heel sterk in je werk. Hè, daar maak je werk mee.
Ja, dat klopt. Maar dan moet je niet vergeten dat die tekst niet zou werken. Of in elk geval, je kunt hem heel op een Ed Ruscha-achtige manier gewoon plomp verloren voorstellen. Een tekst, desnoods op doek, je kunt het ook op de muur schrijven. Dat doe ik niet. Het zijn wel degelijk schilderijen.
Nee, tuurlijk.
Tactiel. Tuurlijk. Je kunt. Het is.
Nee, maar ik doe dit. Sorry dat ik nu onderbreek. Maar kijk, ik maak het zo los. Ik isoleerde het natuurlijk helemaal. Waardoor het net lijkt alsof ik dat op zich genoeg voorstel. En dat is natuurlijk niet zo. Maar dat is iets om iets duidelijk te maken.
Ja.
En wat ik niet deed, is dat ik het weer terug in het beeld stopte. En dat doe jij dan wel terecht. Dat moet dan zeker gezegd worden. Ja.
Ja. Ja. Maar kijk, het staat niet voor niets naast Picabia per ongeluk, hè, in dit geval. En hij had zijn periode, zeg maar. En ik doe
jij hebt een doek daarnaast staan waar een groot Picabia op staat.
Ja, en dan in zijn handtekening ook, hè? Ja, zijn schrift.
Precies, in soepele letters.
Ja. Ik bedoel, die was zeer tegen de keer. Dat kon hij ook zijn, omdat hij dat een kapitaal achter de hand had natuurlijk. Dat is een aardig verhaal bij hem. Maar hij had. Het maakte hem geen moer uit. Hij hoefde zich niet te bewijzen, zoiets dergelijks. En dat is een hele bijzondere houding. En hij heeft dingen gedaan waar we nu nog over aan het proeven zijn. Je ziet voortdurend perioden, dan wordt er weer iets uit Picabia kom bovendrijven in de actuele kunst. Dat is geweldig bij die man. En heeft hele lelijke dingen gemaakt. En dat is ook weer zoiets geweldigs. En dat je denkt, dit is niet om aan te zien en zo. Maar tekkie, kitscherig, lelijk. En hij deed het. En dat is ontzettend bevrijdend. Iets wat Kippenberger dan recentelijk geleefd heeft, zou je kunnen zeggen. En hij deed dat in perioden. In korte perioden was hij ineens reclame aan het schilderen. Dan was hij weer eens met cirkels bezig. Alles kon. En dat is een fantastische houding. Hij deed het in periodes en ik zeg, ik doe het elke dag. Ik bedoel, morgen kan het zus zijn. Ik heb altijd heel erg van verf gehouden, van abstracte kunst.
Ja, want je zei me dat je nog niet zo lang weer echt aan het schilderen bent.
Ja.
Waarvan ik hier dus een gedeelte van het resultaat zie.
Ja, ja. Dit is alle schilderijen die hier staan, dat is de laatste anderhalf jaar.
Ja.
Echt bijna, ja, ietsje meer dan anderhalf, maar nog geen twee jaar in elk geval. En ik weet niet meer hoe ik begon. Ik begon ineens. Ja. En
wordt er wezenlijk iets anders gemaakt nu je schildert, in plaats van dat je werkt op papier?
Niet wezenlijk, maar het is aantrekkelijker voor de koper. Het is commercieel interessanter.
Maar er is ook wat anders toch, want het formaat is groter. Dus er zijn allerlei zaken anders.
Ja, er is een wezenlijk... Ja, ik weet niet of dit, nee, het is niet wezenlijk. Nee, ik heb het over dezelfde dingen.
Maar ze krijgen wel een andere uitdrukking, toch?
Ze krijgen een andere uitdrukking. Ze krijgen een andere présence, niet te vergeten. Ja. Kunst heeft een présence en dat is heel belangrijk. En het is wel het tegenovergestelde van wat ik ging doen toen ik ging tekenen. Namelijk, zelfs als ik een hele ingewikkelde, een prachtig uitgevoerde tekening maakte, moest ik daar als eindproduct toch weer een krabbeltje van maken. Alsof dat het ontwerp was, de denktekening, en die ik later uitgewerkt had. Bij mij ging het altijd omgekeerd. Dus het moest het krabbeltje worden op zo slecht mogelijk, aanhalingstekens, materiaal, ballpoint op
En dat moest dan de finale uitwerking worden?
Dat was de finale uitwerking, ja. Gewoon om de... Ja, om het tijdelijke misschien, dat klinkt er weer zo zwaar, het tijdelijke aan te geven. Dat is een beetje een cliché, maar daar kwam het wel op neer. Van alles verdwijnt, om die tijd aan te geven, om het... Daar zat het commentaar ook heel sterk in het materiaal, zou je kunnen zeggen.
Ja.
En ik heb overigens eindexamen gedaan op die academie zonder werk. Dat was mijn uiterste en daar ben ik doorheen gekomen. Maar ik had geen werk. Het ging middels een gesprek gewoon aan tafel en ik heb de gecommitteerde Guido Lippens, weet ik nog, heb ik daar nogal mee overvallen. Maar ik wil een gesprek over, ja, waarom zou je schilderen? En als je schildert, wat wil je dan schilderen? Of moet je dan toch inderdaad, het maakt niet uit wat je schildert. Nou, dat vind ik nog steeds eigenlijk, dat het wel uitmaakt. Dus dat was ook zo'n afbouw, zo'n iconoclasme. Ja, toch, heel sterk. En ik snap die beweging ook wel, het iconoclasme. Hier. Dat boedelbeeld in Afghanistan, wat helemaal verdwenen is, daar is nog een foto ervan. Ja. Maar hij miste het gezicht al.
Ja.
Hij miste het gezicht al. En iconoclasme is heel, heel interessant. En dat is wat ik zei, ik ben doopsgezind opgegroeid. En ik ben zelf niet doopsgezind overigens, moet erbij gezegd, ik ben ook niet gedoopt. Want dat wordt aan jezelf overgelaten in die kring. Maar het is me. Misschien heb ik me daar ook wel tegen moeten verzetten. En was dat zo moeilijk om inderdaad kleurrijke dingen te gaan maken. En veel meer aanwezige dingen dit is veel meer aanwezig dan. En dat die krabbels ook een uitkomst voor mij waren om dat te doen wat ik wel wilde doen. Maar toch nog. Misschien wel neem het niet te serieus of iets dergelijks. Dat is voor mij nu ook een vraag.
Nou kijk, er zit in heel veel werk natuurlijk een verplaatsing van perspectief. En een relativering is natuurlijk het grote woord.
Ja.
Hè?
Ja.
En dat reduceren tot een werk, tot zijn notitie op papier, is de ultieme relativering natuurlijk. Kijk, en dan is de uitdrukking en de materialiteit is ook uitdrukking van die gedachte dan. Dus dat is dan van meerwaarde, ook al wordt het fysiek materieel steeds minder.
Ja.
Ja? Maar dat hoef je niet te verhinderen om nu wel werk op doek te maken. Want er is ook iets anders wat jij ook waardeert. En dat is de fysieke presentie van een schilderij. En dus dat is een uitdrukking van iets anders weer.
Ja.
Wat je eerder kon veronachtzamen of achter je kon laten misschien wel. En dat je nu wel weer onderzoekt en inzet om te kijken, ja, wat je daarmee kunt uitdrukken. Een nieuwe laag kunt toevoegen in je werk.
Ja. Ja. Ja, de verf, het oppervlak, is belangrijk. En daar kan ik zelf heel erg van genieten. Daar is het ook toen ik op de academie zat mee begonnen.
Waar schilderde je eigenlijk mee?
In acryl, maar ook wel met gouache, wat ik dan aanmerk met aanleng met een acrylaat. Ja. Maar daar zit natuurlijk wat van kalk in die...
Precies.
En dat daarom... wordt dus wat doffer en wat platter. Exact. Dat is ook heel fijn, eigenlijk. Dus dat wisselde. Ik heb ook wel met olie, maar dat is allemaal heel... hier zit nergens olie in, dacht ik. Nee. Maar dat is mijn materiaal niet. Het moet wat sneller kunnen, sneller drogen, dat ik sneller door kan, et cetera. Ja.
En is het nu zo dat je via al die... via die meanderende gang, dat je nu een zekere vrijheid hebt, dat je dat beeldende van een schilderij ook toelaat in je werk.
Ja.
Dus dat je het schilderij toelaat.
Ja.
Is dat zo?
Ja, zo kun je het zeggen. Weet je, denken van een kunstenaar gaan andersom, hè, dan een wetenschapper, om het zo maar te zeggen. Ik heb geen... Ik zeg niet dat jij dat doet, hoor. Ik poneer niet een tegenstelling tussen wat jij zegt.
Je gaat je gang maar.
Ik niet zo zeg. Vroeger ging mijn denken vooraf aan wat ik wilde doen. En nu doe ik iets en denk daar achteraf over na. Eigenlijk gebeurt het tegelijkertijd. Ik chargeer nu een beetje. Ik haal de kleuren een beetje uit elkaar voor het wit en zwart. Maar... ruwweg gesproken komt het daarop neer. Want ik zit zelf ook naar mijn eigen werk te kijken en denk, waar gaat het over? En het emotie, hoe zeg je dat? Het doet mijzelf ook iets. Het is, een schilderij is natuurlijk nooit een schilderij. Een schilderij, zeker voor een kunstenaar, maar ook als je als, gewoon als bezoeker of als liefhebber of wat ook, naar een schilder als vreemde, als niet-maker naar een schilderij kijkt, is het niet een ding alleen, het is een gebeurtenis. Er gebeurt iets. Ik geloof echt in de kunst als gebeurtenis. Ook poëzie is ook een gebeurtenis, et cetera. En dat is het voor mij ook, mijn eigen werk. Ik ben zelf ook verrast. Of ik denk van, goh, poef. Ik ben zelf ook kijker. Het is een heel wonderlijk iets.
Maar het is interessant, hè, want het is niet een gebeurtenis, geïsoleerd. Het is een gebeurtenis in de wereld.
Ja, ook dat weer. Ook dat weer. Ja. 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 Ja, je kunt er ook uittreden uit de schilderij en een echte wereld ingaan natuurlijk. Maar dat voert weer te ver. Er is niet zo'n groot verschil tussen een schilderij en een performance, om het zomaar simpel te zeggen. En dat is een romantisch idee natuurlijk, hè? Dat je buiten het doek treedt, de wereld ingaat. Dat is natuurlijk bij uitstek.
Ja, dat het doek zelf de wereld in wandelt.
Ook dat, ja. Ook dat. En dat zeker. Ja. En dat kun je dan weer actionen noemen en weet ik veel wat allemaal. Maar uiteindelijk is het...
Ja. Maar dat is uiteindelijk een uitdrukking van een elementair idee, dat jij iets maakt dat jij het belangrijkste in de wereld vindt, hè, om het aan te zetten. Misschien romantiseer ik het nu.
Ja, maar,
maar tegelijkertijd dat je hoopt dat je dat doet met in gedachten dat ik dat misschien ook zou kunnen ervaren.
Ja, maar zo ben je er niet mee bezig.
Nee,
maar dat is wel van belang als je erover praat.
Nee, maar uiteindelijk, je besluit op een bepaald moment, dit doek is misschien wel af, hè? Dat liggende doek met de hamerfabriek, crematorium, die we eerder benoemden. En dat besluit jij op enig moment, maar dat is ook het moment waarop jij besluit, zou het op zichzelf moeten kunnen doen.
Ja, dat is een goeie, zeker, ja. Ik geloof ook zeker dat, ja.
En niet dat Bert Mebius er in de galerie, waar het misschien ooit komt te hangen, naast staat en voortdurend gesticulerend commentaar levert om duidelijk te maken hoe belangrijk dat ding wel niet is.
Ik stond net bijna op om je één klein ander schilderijtje even...
Ja. Kan nog net.
Dat gaat hier toevallig net over.
Dan zet ik hem even op pauze, omdat we heel weinig tijd hebben nog. Ja. Oké, je hebt tussen ons ingelegd een klein staandoek. Witte achtergrond, maar dat is ook weer niet waar, omdat daar een uiteindelijk uit mengkleuren een roze en zelfs iets lila tevoorschijn komt. Een poging tot een zwart kader is er gemaakt, waardoor er een soort tekstenlijtje voor me wordt gepresenteerd. She said, your work is so concise and pithy. It badly needs a convoluted essay. Ik lees dit nu zo vloeiend voor, maar het is opgebroken in de tekst.
En kleurrijk.
En kleurrijk inderdaad, dus het is ook echt een schilderij.
Het is een heel vrolijk doekje eigenlijk, hè, om in eerste instantie om naar te kijken.
Ja. Maar dus inderdaad het schrale boekdelen te laten spreken, maar uiteindelijk door een buikspreekpop bijna. Hè? Dus daar zit ook weer een heel mooi commentaar in. Ik moet echt afsluiten.
Ja.
We zijn aan het einde van het uur. Bert Mebius, hartelijk dank.
Het was leuk, dank je.